In de studio hebben wij hier een studiogast, Thomas Leys. Welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
In ons kader van zeg maar, de verkiezingen die er staan aan te komen. We hebben bewust de klemtoon gelegd op de Europese verkiezingen. Omdat ik denk dat die iets relevanter zijn dan de Vlaamse.
Ja, ik denk dat inderdaad het wel een meer een zaak is waar echt een aantal thema's aan bod komen die in de traditionele politieke berichtgeving nogal weinig aandacht krijgen. Ja, ja. En nu denk ik wel belangrijk zijn om ook eens over na te denken.
Ja. Jij bent tweede op de lijst van de Sociaal-Liberale Partij. Daar gaan we zo dadelijk over het mee beginnen. In de laatste opiniepeilingen die bij mij bekend zijn, zitten jullie rond de 2%, 1,9 zoiets. Dat is ver van de kiesdrempel. Daar gaan we straks ook toch nog over hebben. Maar om te beginnen, sociaal-liberaal, dat is een klassieker die we waarschijnlijk al 100 keer moeten horen. Hoe ga je dat, een beetje de ontstaansgeschiedenis daarvan, want de meeste luisteraartjes weten niet over wat dat gaat.
Sociaal-liberalisme is inderdaad een nieuw begrip in Vlaanderen. In heel wat andere landen bestaat het al veel langer.
D66 is het grote model.
In Nederland, maar ook in Denemarken, in Groot-Brittannië is de Liberale Partij ook een sociaal-liberale partij.
De Lib Dems.
De Lib Dems. Waar het eigenlijk om draait is dat we zien dat klassiek links socialisme, maar ook het liberalisme eigenlijk voor een stukje hebben afgedaan. En we moeten eens nadenken hoe vanuit die beide invalshoeken eigenlijk een verbeterde vorm kunnen creëren. Ik denk, als je de liberale invalshoek bekijkt, traditioneel natuurlijk het vrijheidsbegrip, is daarin heel belangrijk. Maar vrijheid, blijheid, dat is natuurlijk niet voldoende. Iemand die minder kans heeft gekregen in zijn leven, iemand die in een arm gezin wordt geboren, iemand eventueel met een andere huidskleur in een samenleving die diversiteit niet echt voor vanzelfsprekend beschouwt, heeft natuurlijk weinig aan die soort theoretische vrijheid. Die mensen moeten ook kansen krijgen. En daarom geloven we heel sterk in het ontplooien van mensen, het geven van kansen van mensen, zodat mensen maximaal eigen keuzes kunnen maken. Dus in die zin zijn wij een liberale partij, maar ook een partij die vooral het sociaal aspect benadrukt, het geven van kansen.
Nu, als ik D66 bijvoorbeeld als model neem, waar die mensen doorgaans mee bezig waren, het ging meestal over Hollandse staatshervormingen, kieswetgeving, staathuiskundige dingen. Het was nogal een partij van ambtenaren en advocaten en dat soort. Hebben jullie dezelfde doelgroep? Is dat,
Nee, omdat D60 is ook geëvolueerd, omdat ze inderdaad ook hebben ingezien dat die zaak als de meer politieke vernieuwing van het stelsel eigenlijk in Nederland, dat dan niet het enige doel mocht zijn. En dat men inderdaad maar een beperkte kleine soort bureaucratische groep van mensen daarmee echt kon warm krijgen. En die partij is ook geëvolueerd naar een echt veel ruimere sociaal-liberale partij die zegt van hervorming, echte democratisering van de samenleving doe je niet enkel via instellingen, maar doe je eigenlijk vooral via het scheppen van kansen door democratisering van hoger onderwijs. Dat is een begrip dat wij in Vlaanderen ook heel hard kennen. Als je vaststelt dat nog altijd heel wat groepen bijvoorbeeld niet deelnemen aan hoger onderwijs, en hoe kun je echt ervoor zorgen dat alle groepen in de samenleving, dat iedereen in die samenleving mee kan, is door het creëren van kansen, door bijvoorbeeld investeren in onderwijs. Dus daarom is D66 ook een partij en SLP ook een partij die zwaar inzet op onderwijs bijvoorbeeld.
Nu, de SLP, een beetje de ontstaansgeschiedenis recapituleren. Het is ontstaan, het is weer een splinter van de Volksunie. De Volksunie zit uit overal in alle partijen,
ja,
denk ik.
Bijna de meest succesvolle partij van na de Wereldoorlog.
Ja, er zitten meer ex-Volksuniers in partijbesturing. Denk maar aan Bart Somers bij de VLD.
Je hebt daar Bart Staes
bij de Groenen.
N-VA.
De Volksunie is uit overal uitgezwermd, een beetje terug. Je hebt het verhaal Spirit gehad. Hoe sta je daar tegenover? Want dan is Ancio is dan op een heel rare manier naar de SPA doorgesluist. Of voor een carrièreplanning, zullen we het zo maar formuleren. Kan je eens de geschiedenis, de korte ontstaansgeschiedenis?
Kort inderdaad is dat we in 2001 Spirit hebben opgericht na het uiteenvallen van de Volksunie. Want in de partij had je eigenlijk een groep hardliners, communautaire hardliners. En een groep die eigenlijk niet enkel dacht van een onafhankelijk Vlaanderen of een autonoom Vlaanderen. We willen eigenlijk vooral ook praten over wat voor Vlaanderen willen wij. En daar is dan vooral Spirit uit ontstaan. Dat was een heel diverse partij. We hadden daar Vincent van Quickenborne, die nu op een heel andere lijn zit, maar ook Bart Staes. heel veel mensen zaten toen. Dus er is ook veel diversiteit, maar toch het programma dat we eigenlijk toen ook al in 2001 hebben opgesteld. Ik zat mee in die groep ook die die beginselverklaring heeft opgesteld. Zat eigenlijk al heel duidelijk dat sociaal-liberalisme in, zonder dat we het eigenlijk echt konden benoemen. En het is pas later, eerst hebben we het kartel gesloten met de SPA, omdat we wel geloven in progressieve frontvorm. Dat geloven wij vandaag ook nog altijd, vanuit eigenheid om een eigen partij samen met andere progressieve partijen samenwerken, is dan het kartel gekomen. Maar binnen het kartel hadden we is dan na de een beetje verkiezingsnederlaag van 2007, gemeenschappelijk tussen SPA en Spirit, is dan de strategische discussie naar boven gekomen van ja, moeten we niet evolueren naar één partij. En daar is toch een grote groep binnen de partij. Dus dat we, kijk, een links-liberale partij, een sociaal-liberale partij, die dan Spirit was geworden en later ook Vlaams Progressieve onder Bettina Gijzen tijdje. Zij van, die moeten, misschien niet zo goed dat ik die periode vermeld, want dat was inderdaad dan misschien nog eens toeven aan de onduidelijkheid.
Dus met de hoofddoek en zo.
Ja, maar dat is een thema misschien waar we straks ook over kunnen hebben, die wel voor ons ook belangrijk is. Maar dan heb je tijdens de strategische discussie, hè, van is het inderdaad belangrijk dat we als partij onafhankelijk een eigen profiel kunnen blijven houden in samenwerking in een kartelverband, of gaan we inderdaad op in een andere partij? En die piste willen wij niet bewandelen, want we geloven niet dat enkel de SPA, die dan een soort al die verschillende strekkingen zou in zich
SPA,
hebben.
Ja, je zijn toch een aantal, zou je het kunnen noemen, sommige, zeker in een establishment, toch een aantal, ja, die sociaal-liberaal zou kunnen kwalificeren.
Dat denk ik ook wel. Ik denk dat het zal heel interessant zijn hoe de SPA verder gaat evolueren. Ik heb nu een beetje de indruk dat ze het pad een beetje duister zijn. Ze weten eigenlijk niet goed welke richting ze moeten uitgaan. Ik hoop dat SPA inziet dat ze inderdaad meer een sociaal, meer een liberale richting uitgaan.
Zijn anderen gelijk hier, die branden juist tegenovergesteld.
Ja, en misschien is het wel eens belangrijk dat we in het politieke spectrum hier in Vlaanderen duidelijke keuzes maken, want dat je inderdaad een sociaal-liberale partij hebt en dat je echt een socialistische partij hebt. Want ik vind dat de strekking die Erik de Bruin of die Partij van Arbeid vertegenwoordigt, mag voor mij even goed in het parlement vertegenwoordigd zijn. Dat heel interessant zou zijn voor het politieke debat. Maar het verhaal, de SPA die een soort CD&V wordt van de linkerzijde, waarin al die verschillende standen aan bod komen en dan, waar mensen dan voor stemmen zonder eigenlijk te weten voor wie je eigenlijk stemt, daar geloof ik niet in.
Dus één grote democraten, like in Amerika of like in Italië nu vandaag. Dat zien jullie niet zitten.
Ja, dan natuurlijk, ons kiesstelsel nodigt natuurlijk uit om verschillende partijen strekking in het parlement te laten vertegenwoordigen. En als je in een meerderheidsstelsel, ja, dan zou je heel snel naar een systeem van twee maxblokken gaan. Ik vind het ook wel heel jammer dat we natuurlijk mijn kiesdrempel zetten, dat kleine partijen eigenlijk altijd dat strategische keuze moet staan van ja, gaan we alleen naar de kiezer, moeten we samenwerken met anderen, wat geef je dan eigenlijk op? Maar wij hebben nu de keuze gemaakt, een stukje gedwongen ook door de SPA, die ons eigenlijk onmiddellijk aan de deur heeft gezet nadat we gewoon hebben gezegd van we willen gewoon een partij blijven. Allee, ik vind dat geen arrogante houding om te zeggen van ja, we zitten niet zitten om zomaar SPA te worden.
En
we zijn aan de deur gezet.
Dan komen we natuurlijk aan de vraag van zoveel miljoen euro. Er is in de paarse coalities, als ik mij niet vergis, de kiesdrempel eigenlijk de facto ingevoerd. En daar zijn jullie natuurlijk mee gejost. De kleine partijtjes kunnen niet, zoals je juist zegt, PvdA mag er voor jullie, de SPA rood mag er voor jullie bij.
Om een vergelijking te maken, D66 bij de vorige Nederlandse verkiezing heeft 1,9% gehaald. We zijn nu groter dan D66 bij de vorige verkiezing. Maar D66 nu in de peilingen staat op 12-13%. Is de vierde partij nu in Nederland volgens sommige peilingen. Nu, peilingen zijn peilingen. Je hebt het net aangehaald, ongeveer een 2%. Maar je hebt een foutenmarge van 2-3%. Wat betekent dat het mathematisch, gewoon wiskundig, de kans even groot is dat we 5% halen als dat we 0% gaan halen op 7 juni. Dus, wij hopen natuurlijk dat we vooral in positieve zin die 5% gaan halen.
Waarom die campagne tegen de SPA? Ik heb verschillende in de gazetten kleine strookjes gelezen van sociale zekerheid enzovoort enzovoort. Ja. Kan je dat een beetje verduidelijken?
Het is geen campagne tegen de SPA. We voeren eigenlijk een campagne tegen de drie traditionele partijen. Dus binnenkort gaan de luisteraars geruststellen dat VLD en CD&V ook aan de beurt komen in de komende week. We stellen eigenlijk vast dat waar eigenlijk de drie traditionele partijen zij zeggen waar ze voor staan, dat zij op die, al die gebieden falen. Bij SPA, we zijn daarmee begonnen, omdat we inderdaad, zij zeggen de behoeders te zijn van de sociale zekerheid. Maar als je echt kijkt van wat zijn nu de, waar zijn de uitdagingen waar sociale zekerheid de komende jaren voor zal staan, de vergrijzing, een economische crisis, dan zie je dat die SPA eigenlijk heel weinig antwoorden daarop heeft. En
ze hebben toch een durfplan, ik heb dat eens bekeken.
Een durfplan, en het is heel goed dat ze daarover nadenken, maar ze durven eigenlijk ook niet echt de fundamenten van de sociale zekerheid in vraag te stellen, omdat je, we zitten met, vanaf 2011 gaat de hele babyboom generatie met pensioen, dat zal een behoorlijke last leggen op de sociale zekerheid. En de SPA is eigenlijk, heeft met het generatiepact een, denk ik, een eerste moedige stap genomen, maar zeggen eigenlijk nu van ja, nu is het al genoeg geweest met hervormingen, we zullen wel zien hoe het verder loopt. Wij durven echt wel dat thema op de agenda zetten, omdat we denken dat je inderdaad mensen opnieuw moet gaan activeren, dat dat een eerste antwoord is op die vergrijzing.
Ja, maar in tijden van dat er heel weinig jobs zijn, integendeel, ik hoor mensen over tijdelijke economische werkloosheid, fabrieken die een week congé geven, bij wijze van spreken met alle consequenties, dopsgewijze enzovoort van dien. Mensen gaan activeren, die activeringsdrift, is werklozen niet echt dan?
Nee, want je mag het niet zeker zo bekijken. We beschouwen zeker die mensen die inderdaad zonder job vallen als mensen die profiteren van. Dat is wel inderdaad het verhaal wat Lijsse Dekker en andere populistische partijen zeggen. Ja. Wij willen vanuit een positieve invalshoek kijken van hoe kunnen we mensen maximaal kansen geven. En wij willen eigenlijk vanaf het moment dat bijvoorbeeld iemand werkloos valt, onmiddellijk begeleiden en kijken van, daarmee gaan samenzitten, van te zeggen van kijk, wat wil je nu doen? Wil je inderdaad zo snel mogelijk terug aan het werk, daar ergens ervaring op gaan doen? Of wil je effectief een nieuwe soort vorming? En je moet inderdaad, in sommige omstandigheden is er zoiets als tijdelijke werkloosheid. Wij willen daar ook over nadenken, hoe je bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid ook voor bedienden zou kunnen gaan invoeren. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk jobs creëren. Ik denk dat dat vooral waar de politiek nu moet aan gaan werken, is de vraag van ja, in welke sectoren gaan we nieuwe jobs creëren.
Vandaag staat ik in de Standaard de Groene New Deal. Er zat zo'n interview met Mieke Vogels. Kunnen jullie daarmee leven met zoiets?
We moeten sowieso onze economie moet een overgang gaan naar een groene economie. En ik denk dat we daar vooral heel veel jobs in kunnen creëren. Maar dat zal vooral een kwestie zijn van op een innovatieve manier die overschakeling naar die groene economie creëren. Ik denk dat je daar verschillende partners in zult nodig hebben. En enerzijds de overheid een belangrijke stimulans zal zijn. Ik denk dat de overheid die innovatie moet stimuleren. Maar het zal vooral ook heel wat bedrijven, ondernemingen zijn die in al die verschillende zaken waar, denk ik, nu ook het hele klimaatprobleem is natuurlijk een probleem, waar we ook jobs in kunnen creëren. Moeten we eigenlijk de onderneming gaan uitdagen van kijk, kom nu eens met oplossingen, kom eens met nieuwe tewerkstelling om die dingen te creëren.
Is dat popelen met een vraag?
Ja, ik ga weer zoals gewoon een totaal wereldvreemde opmerking maken. Ik bedoel, hadden wij nu niet de afgelopen eeuwen allemaal machines verzonnen om niet meer te moeten werken? Dan zit iedereen allemaal te praten over het creëren van jobs. Dat is toch een beetje raar.
Werken heeft ook een zekere eigenwaarde. Hè. Bedoel, mensen moeten ook welvaart gecreëerd worden.
En, ja, natuurlijk. Maar als de stress zo groot wordt dat vrouwen hun eigen kind in de auto achterlaten, dan is er toch wel een beetje een overdruk.
Ja, ik denk dat dat ook een belangrijke nuance is aan ons activeringsverhaal. Omdat we inderdaad, soms wordt gezegd van ja, SLP stelt voor om langer te gaan werken. En dan krijg je natuurlijk het verhaal van ja, maar sommige mensen zijn inderdaad op 55 al bijna helemaal uitgeblust. En die stresssamenleving is inderdaad wel. Dus die stresssamenleving, daar moeten we ook eens over nadenken. Dus wij stellen inderdaad flexibiliteit in de loopbaan voor. We stellen ook het beter combineren van inderdaad gezin, opleiding, het uitbreiden van thematische verloven. Dus als je inderdaad voor opvoeding van de kinderen wilt instaan of voor andere reden het even wat rustiger aan wilt doen, moet dat mogelijk zijn. Zodat je inderdaad niet moet zeggen van nu moet je echt nu blijven werken en maximaal blijven werken. Dat je inderdaad wat meer kunt spreiden. Eigenlijk ook over je lopen.
U had het over de ondernemingen, maar een onderneming die heel belangrijk is in het kapitalistische stelsel, zullen we maar zo formuleren, zijn banken. En ik heb de indruk, en vele anderen met mij, dat die banken eigenlijk nu niks doen. Die krijgen overheidsgeld, belastingsgeld, en die vullen daar de putten mee die ze zelf gegraven hebben. En voor de rest zijn ze terug, die aandelen stijgen terug enzovoort. Denk maar het hele KBC-verhaal. Ja. vind jij, dat is toch een cruciale spil in ons economisch stelsel. En die banken doen niks. Dus gewoon, ze lenen geld tegen heel lage rentetarieven. Ik denk 0% in Amerika is het al zover. Of het zal daar rondcirkelen. En dan lenen ze verder geld op de gewone tarieven die ze ervoor hadden. Hoe sta jij daar tegenover?
Ja, banken moeten banken zijn. Ik denk dat ze inderdaad een belangrijke rol spelen in de economie, in het verstrekken van leningen aan mensen die inderdaad willen ondernemen. Ik denk dat dat een belangrijke taak is ook van banken. En tegelijkertijd moeten mensen ook weten dat hun spaargeld veilig terechtkomt. Ik denk dat we nu met deze crisis echt wel uit die fouten moeten gaan leren en echt wel opnieuw echte banken creëren waar mensen echt hun spaargeld in veilige beleggingen terechtkomen. Verder denk ik dat we ook moeten kijken hoe we effectief ervoor kunnen zorgen dat de hele last die nu gecreëerd wordt door de economische crisis, dat we daar, dat we dat inderdaad niet te kosten laten gaan van de volgende generaties. Want je ziet nu inderdaad een staatsschuld die gigantisch gaat stijgen. En het zou heel erg zijn mocht de belastingbetaler eigenlijk daar 100% dat we eigenlijk de winsten jarenlang door de aandeelhouders hebben laten naartoe vloeien en nu een beetje de verliezen laten socialiseren, zal ik maar zeggen, door de hele samenleving. Ik denk dat je daar een evenwicht in moet creëren.
Wat vond u van het boekje van Verhofstadt? U zit dan toch in de vijver van jullie? Kathleen van Brempt heeft op haar blog geroepen van... Hij kan bij ons in de PIS-fractie, dus dat is de socialistische fractie in het Europees Parlement, gaan zitten als hij wil.
Ja, ik ben ook eens gaan luisteren naar zijn lezing in Leuven. En het is natuurlijk heel interessant om de Guy Verhofstadt van de burgermanifesten eigenlijk nu een verhaal te vertellen waar hij
het
falen van de vrije markt. Hij spreekt er eigenlijk niet over. Hij heeft het ook nergens gezegd dat hij zwijgt eigenlijk over dat aspect natuurlijk van het probleem. Maar ik denk dat de oplossingen die hij voorstelt wel interessant zijn. En ik vind niet dat we nu een politiek spelletje moeten spelen van wie is nu de grootste socialist of wie is nu de grootste liberaal of wie moeten we... Wat is nu de ideologische...
Sociaal-liberalisme.
Ik denk inderdaad dat we in het komende Europees Parlement, ik vind dat ook belangrijk in mijn campagne, dat we inderdaad het komende Europees Parlement eigenlijk een soort coalitie zouden kunnen creëren. Want het probleem is nu een beetje, het Europees Parlement is een heel bureaucratische bedoeling. En je hebt een commissie die eigenlijk weinig initiatieven nog neemt. Hè. Die hangt een beetje aan de leiband van de Europese Raad van Ministers. En het Europees Parlement, wat zo'n beetje het hart zou moeten zijn van de Europese democratie, heeft geen initiatiefrecht. Kan zelf geen voorstellen doen. De enige macht die men eigenlijk heeft, is eigenlijk een front vormen. Als nu het volgende Europees Parlement, als daar inderdaad een aantal fracties zouden zijn. Ik hoor inderdaad, van Brempt zeggen dat de Europese socialisten echt een plan, een coherent plan hebben dat ze willen voorleggen. Ik hoor Guy Verhofstadt zeggen van ja, de liberalen in een aantal landen staan voor dit punt. De groenen hebben een new Green Deal. Als die mensen nu eens zouden gaan samenzitten rond de tafel, kijken hoeveel zetels dat ze na de Europese verkiezingen hebben gehaald en zeggen van kijk, dit is echt wel een minimumagenda die we aan de volgende Europese Commissie, Europese Raad willen voorleggen. En als jullie nu de regeringsleiders met een commissievoorzitter afkomt die soort een soort compromiskandidaat is van tussen nationale belangen, dan zeggen ze, moet die coalitie zeggen, sorry, die stemmen we niet.
De koehandel is al gebeurd. Hè. Barroso wordt gesteund voor een tweede ambtstermijn. Halverwege zal hij door de Duitse socialist, de Duitse sociaaldemocraat Schulz...
Ik denk dat voor de voorzitter van het Europese parlement wordt inderdaad de grote fracties... Eigenlijk die grote fracties, als we echt naar een Europese politiek willen gaan, dan moeten die volgens mij terug een belangrijkere rol gaan spelen. En niet enkel inderdaad het verdelen van postjes van ja, wie wordt de volgende Europese parlementsvoorzitter. En dan de Europese Commissie, dat is een beetje ja, regeringsleiders, hè, waar Merkel een telefoon doet naar Sarkozy en Brown. En dan gaan ze zeggen, van ja, mag die in Barroso, die kunnen we wel in bedwang houden. We zullen die opnieuw commissievoorzitter maken. Dat soort zaken moeten we doorbreken. En ik geloof dat de macht echt wel in het Europese parlement daar naartoe zou moeten kunnen verhuizen. En ik denk dat we... Dat de uitdaging is ook van deze Europese verkiezingen.
Ja. We gaan terugkeren naar het Belgische niveau. Er is afgelopen 2 jaar was iedereen met een vaudeville-act opgevoerd. Jullie hebben Volksunie-antecedenten, als ik het goed begrijp. Hoe staan jullie tegenover de staatshervorming? En hoe moet dat dan verder? Wat vindt Geert Lambert daar allemaal
over? Moeten vooral het immobilisme doorbreken. Ik denk dat we op een nieuwe manier van werken moeten creëren. Omdat nu gaat het heel vaak over welke bevoegdheden bevoegdheden kunnen van België afpakken. En ik begrijp heel goed de vrees van Franstaligen, want het is vooral eigenlijk een dialoog met Franstaligen die we voeren, om te zeggen van, ja, maar ja, wat zal er nog overblijven van België? Willen jullie de solidariteit in vraag stellen? Er is heel veel vrees om inderdaad voor die hervormingen. Ik denk dat we het debat moeten omkeren in de zin van dat we echt met de Franstaligen, dat wij eigenlijk zeggen van, ja, wat willen wij van België maken? En wij zijn de enige partij die echt ook een plan op tafel heeft gezet om te zeggen van, kijk, dat zijn bevoegdheden die echt op Belgisch niveau moeten blijven. En ik denk dat we, in de grondwet staat er een artikel dat zegt van, eigenlijk alles dat we moeten bepalen samen, wat we eigenlijk samen doen, wat Vlaanderen en Wallonië samen doen, en al de rest doen dan de deelstaten. Ik vind dat wij hebben een oefening gemaakt om te zeggen van, kijk, inderdaad, op het vlak van sociale zekerheid, willen wij die solidariteit niet doorbreken. Ik denk dat het ook weinig zinvol is in een context die meer en meer Europees wordt, om zo'n die financiering van de sociale zekerheid te gaan spitsen, maar dat je natuurlijk wel een aantal het beleid daarvan natuurlijk wel op een lager niveau kunt doen, omdat de toestand van de werkloosheid is heel anders hier in Vlaanderen dan in Wallonië. Nee, maar je vindt wel dat de financiering moet kun je op een Belgisch niveau.
Tijd voor confederalisme?
Dat noemen wij confederalisme. Ja, iedere partij heeft zo'n beetje zijn eigen invulling van dat begrip, maar ik denk dat we met de Franse gemeenschap, Wallonië is denk ik een eerste, is de bevoorrechte partner voor Vlaanderen. Hoe dan ook. En ik denk dat we...
Ik begrijp in die discussies niet goed, hè, over transfers en zo. Wij betalen in Europa ook transfers naar Portugal of Griekenland of dingen in
Slovenië. Ja, want we hebben ook geen belang bij dat... We hebben geen belang bij dat Wallonië een arme regio zou zijn. We hebben alle belang bij dat Wallonië er terug bovenop komt. Maar daarom hebben zij ook de nodige hefbomen nodig om effectief ook eigen maatregelen te kunnen nemen. Ik denk dat we in Vlaanderen inderdaad... We zullen zien wat het de komende jaren wordt. Want dat is ook inderdaad met die transfers het risico dat je zou kunnen... Stel je voor dat Vlaanderen echt in een heel diep dal terechtkomt en Wallonië kan heropleven. Dan hebben we natuurlijk alle belang bij om met Wallonië goede relaties te blijven onderhouden.
We gaan even een beetje pauzeren met wat muziek.